Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 74, het tweede en ook het 18e en 19e vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En wat er verder volgt, 2, 18 en 19 van Psalm 74. Gemeente, laten we ook vanavond op deze middag belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En dat met de woorden van het apostolicum. En in antwoord daarop zingen uit Psalm 94, en daarvan vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 8 van 94, na het amen op de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om de opening van de schriften en om de opening ook van onze harten. Heere, uw hand brengt ons samen vanavond op deze biddag voor gewas en arbeid. Uw goede en genadige hand. En wij mogen u vragen om uw zegen op deze dag, over al het werk van onze handen. En ook geeft u deze dag opdat wij ons mogen verootmoedigen voor uw aangezicht. Komt u zelf vanavond in ons midden, Heren. Geef ons een goed en gezegend uur, ook met onze jonge mensen en de ouderen. Zo mogen we samenkomen als gemeente. Mag deze dag niet alleen een dag van gebed zijn, maar mag het ook een dag van boete zijn. Van berouw. Van verootmoediging. Waarop wij buigen voor u. En Heere, geeft u dat ook vanavond, nu wij hier zijn rondom uw woord. En wat is dat al groot, Heere, dat u dat geeft. Dat u in deze verwarrende, onzekere, spanningsvolle tijden uw woord geeft. En dat het voor ons ligt. En dat u ons dat toevertrouwt. Het mag hier al zo lang zijn. En wat tekent het ook uw grote trouw. Hier kwam eeuwen geleden het woord. En dat woord dat stichtte hier op deze plaats een gemeente. Die gemeente kwam niet samen bij uw woord. Uw woord riep die gemeente samen. Dat is de kracht van uw woord. En de eeuwen door tot op de dag van vandaag. Houdt u uw gemeente in stand. Heere, en nu staan we op het moment voor het punt om uw woord te openen. Om het te horen. En mogen we u daarom bidden om licht en wijsheid. Vanavond komt een eeuwenoud woord tot ons. Opgetekend door een van uw dienaren, Jeremia. Door u geroepen als profeet voor uw volk. Maar u zegt zelf ook voor de volkeren. Maak het woord dat hij verkondigde als nieuw voor ons. Laat het kracht doen. Dat het ons echt ook iets te zeggen heeft. Want het heeft veel te zeggen. Dat we ervan onder de indruk raken. O Heere, dat kunt u toch geven. En dat wilt u toch ook doen. Eeuwenoud woord. Wij belijden ook, Heere, het is ook een moeilijk te verstaan woord. Geeft u zelf er de uitleg van. En daarom hebben we ook zo uw geest nodig. Dat die het ons helder maakt. Dat het woord dan echt ook aan het woord mag komen. Laat het vanavond beslag leggen op ons. Op ons als persoon. Geheel en al. En dat het woord ons op de knieën mag brengen. Klein mag maken. Is een heel ernstig woord, Heere. Geef dat we er niet voor zullen weglopen. Maar dat het woord ons gevangen zal nemen. En als het nodig ook is, dat weet u, het ons ook zal veroordelen. Maar dat het ons ook, als het veroordeelt, ons ook mag vrijspreken. Dat het ons, als we dat nodig hebben, zou vernederen. Maar, Heere, als het ons vernedert, laat het ons ook verhogen. Ja, zo werkt u toch. U vernedert en u verhoogt. U verwondt en u geneest. Dat doet u. Heere, wilt u dat vanavond ook bij ons doen? Opent u onze harten zo. Want wat zijn ze dicht van zichzelf. Maar u hebt kracht. Zachte kracht. De kracht van uw geest. Niet door geweld. Nog door een storm. Maar door uw geest zal het gebeuren. Heere, wilt u zo vanavond krachtig werken ook in de harten van onze kinderen. Onze jonge mensen mogen het oog slaan op u. Dwars door alles heen, want dan is er hoop. En dat hopen we vanavond toch ook als u dat geeft te verkondigen, Heere. Wilt u dat geven zo, uit genade alleen. Wij bidden het u, wees ook met de koster, heb dank voor zijn goede zorg. Wees met de organist. Help ook hem bij het begeleiden van de gemeentezang. Wilt u zijn met de man die beeld en geluid bedient. Dat alles goed mag werken. We zijn zo afhankelijk ook in deze dingen van u. En dat mensen die thuis mogen meeleven het goed kunnen volgen. Wilt u zo ook in de huiskamer zijn. En zo leggen we elkaar voor u neer. Deze dienst. Ach kom. Kom, grote profeet en leraar, Heer Jezus, in ons midden met priesterlijke bewogenheid. En dat we mogen buigen voor u als de grote koning. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 48. We lezen drie gedeelten eruit. We beginnen bij vers 1 en 2. Dan slaan we op bij vers 16. We lezen door tot 33. En dan nog de laatste twee versen van Jeremia 48. Dus de eerste twee en de laatste twee. En het stuk ertussenin, 16 tot en met 33. Ik zal u de verzen straks nog wel een keer noemen. Jeremia 48. En daar luidt het woord van de levende God als volgt. Tegen Moab zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, alzo. Wee over Nebo, want ze is verstoord. Kirjataim is beschaamd, ze is ingenomen. De stad van het hoge vertrek is beschaamd en verschrikt. Moab's roem van Hesbon is er niet meer. Zij hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende, kom en laat ons haar uitroeien, dat zij Moab geen volk meer zij. Ook u, o Madmen, zult neergehouden worden. Het zwaard zal achter u heen gaan. En dan vanaf vers 16. Moab's verderf is nabij om te komen en zijn kwaad haast zeer. Beklaag hem, gij alle die rondom hem zijt, en alle die zijn naam kent, zegt, hoe is de sterke staf, de sierlijke stok verbroken? Daal neer uit uw heerlijkheid en woon in dorst, gij inwoners, gij dochter van Dibon. Want Moab's verstoorder is tegen u opgetogen, hij heeft uw vestingen verdorven. Sta aan de weg en zie, gij inwoners van Aroer, vraag de vluchtende man en de ontkomende vrouw en zeg, wat is er geschied? Moab is beschaamd, want hij is verslagen, huilt en krijt. Verkondigt de Arnon dat Moab is verstoord. En het oordeel is gekomen over het vlakke land, over Holon en over Jassa en over Mefaat en over Dibon en over Nebo. En over Bet Diblataim, en over Kiriataim, en over Bet Gamul, en over Bet Meon, en over Keriot, en over Bosra. Ja, over alle steden van Moab's land, die verre en die nabij zijn. Moab's hoorn is afgesneden, zijn arm verbroken, spreek de Heere. Maak hem dronken, omdat hij zich groot heeft gemaakt tegen de Heere. Zo zal Moab met de handen klappen in zijn uitspuugsel, en hij zelf zal ook ter belachting zijn. Want is u niet Israël ter belachting geweest? Was hij onder de dieven gevonden dat u zich zo bewoog van de tijd af dat u uw woorden van hem waren? Verlaten steden, woon in de steenrots, gij inwoners van Moab, en word gelijk een duif die in de doorgangen van de mond van een hol nestelt. Wij hebben Moab's hovardij gehoord, hij is zeer hovaardig. Zijn trots en zijn hovardij en zijn hoogmoed en de hoogheid van zijn hart. Ik ken zijn verbolgenheid, zijn overmoed, spreekt de Heere, maar niet al zo. Zijn grendelen doen het zo niet. Daarom zal ik over Moab huilen. Ja, om geheel Moab zal ik krijten, weeklagen. Over de lieden van Kirheres zal men zuchten. En boven het geween van Jaezer zal ik u bewenen. Gij wijnstok van Sibma. Uw wijnranken zijn over de zee gegaan. Zij hebben gereikt tot aan Jaezers zee. Maar de verstoorder is gevallen op uw zomervruchten en op uw wijnoogst. Zodat de blijdschap en verheuging uit het vruchtbare veld, namelijk uit Moab's land, weggenomen is. Want ik heb de wijn doen ophouden uit de kuipen. Men zal geen druiven treden met vreugdegeschrei. Het vreugdegeschrei zal geen vreugdegeschrei zijn. En dan tot slot 46 en 47. Wee u Moab, het volk van Kamos is verloren. Want uw zonen zijn weggenomen in de gevangenis. Ook zijn uw dochters in de gevangenis. Maar in het laatste der dagen zal ik de gevangenis van Moab wenden, spreekt de Heere. Tot hiertoe is Moabs oordeel. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan eerst zingen met elkaar. Voordat we bij dit ernstige schriftgedeelte stilstaan, als uitgangspunt ook voor de verkondiging. Zingen uit Psalm 108, het vijfde en zevende vers. Gans Moab buigt zich dienstbaar neer, erkent mij voor zijn opperheer. Daar het van zijn hoge troon gestort, verachtelijk mij ten waspot wordt. Ik werp mijn schoen op Edoms grond en op Edom, terwijl ik mijn macht weerstond. Ik juich over u, o Palestijnen, als ik in zegepraal verschijnen. En wat er verder volgt, 5 en 7 van Psalm 108. Gemeente, de spanningen in de internationale gemeenschap zijn deze dagen groot. Regeringsleiders zijn het erover eens dat wij historische dagen beleven. Een kantelend tijdperk, zeggen ze. Een nieuw hoofdstuk dat wordt opgeslagen. En sommigen speculeren over de Derde Wereldoorlog. Sturen de Verenigde Staten echt aan op een breuk met Europa en de NAVO? En wat betekent dat voor de veiligheid van Europa? Zeker ook als Europa zelf militaire steun gaat uitbreiden en soldaten gaat sturen naar Oekraïne. Hoe zal Rusland daarop reageren? Zal Rusland dan, zoals een deel van onze politici beweren, het vizier dan ook richten op andere Europese landen en ook op ons land? Of is dat wat Rusland helemaal niet beoogt? En zijn wij zelf oorzaak van alle onrust? Hoe ook, de onzekerheid en de verwarring zijn groot. Reden waarom de Europese regeringsleiders afgelopen week, u hebt het ongetwijfeld ook gevolgd, in spoedzitting bijeenkwamen. En met elkaar hebben ze besloten om vele, vele miljarden euro's te gaan steken in de herbewapening van ons continent. Onze eigen regering heeft ons als burgers inmiddels opgeroepen om een noodpakket in huis te hebben. Mocht de elektriciteit uitvallen of mochten we geen water meer uit de kraan kunnen tappen. En ook overwegen sommige politici de herinvoering van de dienstplicht voor onze jongens en onze meiden. Hoe we ook over al deze ontwikkelingen denken, één ding is zeker, en dat mag voor alle die in de Heere geloven een grote troost zijn: de Heere regeert. Hij gaat over alle machthebbers van deze aarde. Hij neigt de harten van koningen als waterbeken. Hij beweegt hen als pionnen op het grote internationale schaakbord. Hij leidt de geschiedenis en het gaat door alle weeën heen naar een heerlijke toekomst. Voor alle jongens en meiden, voor alle die in Christus Jezus zijn. Echt. Tegelijk, de Heere ziet nauwlettend toe op de volkeren van deze aarde en hoe mensen, ook wij, leven. Zijn wij op hem gericht? Leven we naar zijn goede wil? De God van Israël let op zijn eigen volk, het Joodse volk. Maar de God van Israël let ook op de volkeren op deze aarde, hoe zij leven. En, dat laat hij weten, hij zegent die volkeren die naar zijn wil leven. Maar het omgekeerde is ook waar. Hij straft die volken die dat niet doen. En dat dit zo is, leert ons de profetenrol van Jeremia. In het bijzonder het laatste deel, de hoofdstukken 46 tot en met 51, de zogenaamde volkerprofetieën. Die zijn onder ons niet zo bekend. Om niet te zeggen helemaal niet bekend. Die zijn ook niet eenvoudig, dat is ook zo. Maar vanavond op deze biddag willen we een gedeelte uit deze volkerprofetieën behandelen. Hoofdstuk 48, we hebben er een gedeelte uit gelezen. Het hoofdstuk waarin Jeremia zich richt tot Moab. En het is goed om dat op deze biddag te doen. De biddag is er om de Heer te vragen om zijn zegen over gewas en arbeid. Dat is ook wat we vanmorgen met elkaar hebben mogen doen. Maar de biddag is van ouds ook een dag om ons te bezinnen op de tijd waarin wij leven en op het klimaat dat wij alle inademen, de tijdgeest. Hè? En ook om ons, en wat zou dat groot zijn als de Heere ons dat geeft. Om ons werkelijk te verootmoedigen voor zijn aangezicht vanwege, ach, diepe, diepe geestelijke verval. Waarin wij als land en ook als kerk ons bevinden. Vandaar dit gedeelte uit het woord. En ik wil graag als uitgangspunt nemen Jeremia 48, vers 29 tot en met 31. En dat wil ik graag nog een keer met elkaar lezen. Het woord van de Heer vanuit Jeremia 48, vers 39 tot 31. 29 tot 31. Daar zegt de profeet, wij hebben gehoord Moab's hovardij. Hij is zeer hovaardig. Zijn trotsheid en zijn hovardij en zijn hoogmoed en de hoogmoed van zijn hart. Ik ken zijn overmoed, spreekt de Heere, maar niet al zo. Zijn grendelen doen het niet zo, doen het zo niet. Daarom zal ik over Moab huilen. Ja, om gans Moab zal ik krijten, weeklagen. Zo mag je het ook vertalen. Over de lieden van Kirheres zal men zuchten. Tot zover. Wij schrijven onder deze woorden als thema tranen in de ogen van God. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats de hoogmoed van Moab. Dat zegt vers 29. In de tweede plaats het oordeel over Moab. Heel hoofdstuk 48. Hè? De reden ook waarom de Heere zegt dat hij weent. Hopen we ook dan bij die tweede gedachte te betrekken, vers 31, ik zal over Moab huilen. En in de derde plaats, hoop voor Moab. Het slot van deze profetie, vers 47. Dus tranen in de ogen van God. In de eerste plaats de hoogmoed van Moab. In de tweede plaats het oordeel over Moab. En in de derde plaats hoop voor Moab. Gemeente, Jeremia groeit op als kind in Anatoot, een klein plaatsje boven Jeruzalem. En Anatoot biedt uitzicht op het oosten van Israël. En als je vanuit Anatoot oostwaarts wandelt, dan krijg je op een gegeven moment ook zicht op de Dode Zee. Met aan de overkant daarvan het plateau dat dan hoog oprijst, het plateau van Moab. En daar wonen de Moabieten, de nakomelingen van Lot. In de dagen van Jeremia, zo'n 600 voor Christus, was Moab een welvarend land. Drijft handel in de wijn. Jeremia verwijst er ook enkele keren naar, bijvoorbeeld in vers 32. Uw wijnstokken, uw druiven zijn over de zee gegaan. De wijnhandel floreert, maar ook de schapenhandel. Moab wordt wel genoemd de schaapskooi van het Midden-Oosten. 2 Koningen 3 leert ons dat Moab een tijd lang elk jaar aan Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammeren met wol leverde. Rijk land, Moab. En het geniet al geruime tijd vrede en welvaart. Vers 11. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. Leeft veilig, welvarend. Maar zo zal het niet blijven. Nee. Want boven Moab tekenen zich donkere wolken af. En niet alleen boven Moab, ook boven Juda. En boven Edom en Syrië en Egypte. In heel het Midden-Oosten heerst een gespannen en grimmige sfeer. En dat heeft alles te maken met de opkomst van een nieuwe wereldmacht. Babylonië. Babylonië neemt op het internationale speelveld gaandeweg de macht over van een andere supermacht, Assyrië. Assyrië verzwakt. Babylonië wordt sterker. En het spreidt de vleugels uit, breed uit. En het heeft het nu ook gemunt op Juda en Moab en de andere landen in die buurt. En de kans op oorlog komt daarmee gevaarlijk dichtbij. Alle dreiging leidt ertoe dat de leiders van Moab en Juda en Edom en Ammon en Tyrus en Sidon in een spoedoverleg bijeenkomen in Jeruzalem. Dat vind je in Jeremia 27. En het is dan in het jaar 594 voor Christus. En terwijl dan de ambassadeurs van deze landen in Jeruzalem neerstrijken, verschijnt daar ook de profeet Jeremia. En het is vermoedelijk dan dat Jeremia ten overstaan van al die ambassadeurs en hun medewerkers op het plein voor het koninklijke paleis de profetieën uitspreekt die wij opgetekend vinden in het einde van zijn boekrol. En als dan het gezantschap van Moab komt, dan geeft hij dat de boodschap mee die opgetekend staat in hoofdstuk 48. Jeremia is heel eerlijk. Ja, zegt hij tegen die mensen uit Moab in Jeruzalem. Je kunt bij elkaar komen. En je kunt de handen ineenslaan. Een coalitie vormen van welwillenden. Maar, en dan komt het. Dan komt de profeet met een boodschap zo ernstig en zo waarschuwend, ongekend. Want dan verkondigt Jeremia aan Moab wat hij ook aan al die andere volkeren verkondigt. Dat de Babyloniërs Moab geheel en al van de kaart zal vegen. Ja, vers 2. De roem van Moab is niet meer. Zij, de strijdkrachten van de Babyloniërs, hebben kwaad tegen Moab gedacht, zeggend, kom, en laat ons haar uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn. Dat is wat de Babyloniërs met Moab voor hebben. Wij zouden vandaag zeggen, genocide, volkerenmoord, laat ons Moab uitroeien. Elders in hoofdstuk 48 lezen we, verdelgen. Het is, zegt Jeremia, het gericht van God, de God van Israël over Moab en de volkeren. God heeft met de volkeren een geding. God ziet het kwaad dat de volkeren bedrijven en God laat dat met eerbied gesproken niet over zijn kant gaan. Vers 12. Ziet, zegt de Heere, de dagen komen dat ik hem, Moab, vreemde gasten, de Babyloniërs, zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn vaten legen en de flessen in stukken zullen slaan. Dat wil zeggen, die de dorpen en de steden met de grond gelijk zullen maken. Waarom? Jeremia is er bepaald niet onhelder over. Hij noemt in hoofdstuk 48 de oorzaken waarom de Heere zo gaat optreden. Het eerste is wel dat Moab zo zelfgenoegzaam is. Vers 7. Om uw vertrouwen op uw werken en op uw schatten, daarom zult u worden ingenomen. Moab vertrouwt op eigen werken, op de eigen schatten, op het eigen geld. Ja, Moab is ook zo rijk, hè? Schat en schatrijk. De mensen baden in de weelde. En zij gaan op in materialisme. Laat ons eten en drinken wijn. En vrolijk zijn. De geldkraan lost alle problemen op. Zelfgenoegzaam. Tweede. Moab is ook heel erg hoogmoedig. Vers 29. In de versie van de Herziene Statenvertaling. Wij hebben de trots van Moab gehoord. Hij is zeer hoogmoedig. Zijn trots, zijn hoogmoed, zijn hooghartigheid en de hoogheid van zijn hart. Wij hebben gehoord. Wij, hè, dat zijn de profeten en zijn leerlingen. Wij hebben dat gehoord van Moab. En dan zegt de Heere in vers 30. Ik weet het wel. En hij reageert daarop. Ik weet het wel. Ik ken inderdaad de overmoed van Moab. De arrogantie. He, en dan staat er als vervolg, dat mag je ook zo vertalen. He, maar zijn grootspraak en zijn daden stellen niets voor. Jeremia omschrijft de hoogmoed van Moab met wel 7 woorden. Hooghartigheid, eigendunk, verwaandheid, arrogantie, trots. Het land is, zegt hij, de vlees geworden hoogmoed. Al wat het land doet en al wat het zegt, doordrenkt met hoogmoed. En als er iets is waarvan de Heere een afschuw heeft, dan is het dat wel. Derde, Moab leeft ook in verzet tegen de Heere en zijn geboden. Vers 26. Daar zegt de Heere tegen de Babyloniërs, maak Moab dronken. In dat vers 26, hè? Eigenlijk zegt de Heere, nou maak van Moab maar een dronken man. Die wankelt, die valt, die tuimelt in het eigen uitbraaksel. En dan de handen in dat eigen uitbraaksel zet om weer al wankelend op te staan. En waarom? Waarom zo vernederend? Wel, zegt vers 26, omdat Moab zich heeft groot gemaakt tegen de Heere. Vers 42 klinkt dat nog een keer. Moab heeft zich groot gemaakt tegen de Heere. Het gaat tegen de Heere in. Tegen zijn goede wil, tegen zijn goede geboden, is het derde. En het vierde waarop Jeremia wijst. Moab maakt zich groot tegen de Heere en ook tegen het volk van de Heere, Israël, vers 27. Is Israël u niet ter belachting geweest? Was hij onder de dieven gevonden dat u zich zo bewoog, dat uw woorden over hem waren? Ja, dat vers is wat moeilijk te vertalen, maar dat komt er eigenlijk op neer dat Jeremia zegt, hè. Israël is voor u, Moab, tot een spot. Hè? U hebt met Israël gespot. U hebt met Israël gedaan zoals mensen wel doen met een dief die op heterdaad wordt betrapt. Ja, dan schudden mensen hun hoofd. Moet je hem zien. Hè? Meewarig of nog erger, minachtend. Nou zeg dat. Spottend is Moab met Israël omgegaan. Dus wat Jeremia ziet, voorziet, en dat is wat ook, dat weten we uit de geschiedenis, wat Moab ook echt met Israël heeft gedaan. Babyloniërs hebben Juda in het jaar 587 voor Christus veroverd. Toen ontsprong Moab nog de dans en Moab die lachte daarom in zijn vuistje, maar ze lachte tevergeefs. Want 5 jaar later, in 582 voor Christus, heeft Babylonië Moab alsnog ingenomen en onder de voet gelopen. God neemt dat Moab kwalijk. Dat het zijn spot drijft met zijn volk. Wie dat doet, kan rekenen op de wraak van de Allerhoogste. Wie zijn eigen oogappel aanraakt, het Joodse volk, raakt God zelf aan. Nou. Zie je de zonde van Moab. Zelfgenoegzaamheid, hoogmoed, ingaan tegen de wil van God, spotten met Israël. Is dit ook niet wat we moeiteloos kunnen waarnemen vandaag de dag onder de volkeren, in de tijd waarin wij leven, in het Westen, in Europa, of om dicht bij huis te blijven en laten we dat doen in eigen land. Moab baat zich al jaren in luxe en comfort en waant zichzelf onaantastbaar. Geldt dit ook niet voor ons? Al jaren mogen wij in vrede leven, al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar oh, zijn ook wij met name sinds de jaren 50 en 60 niet heel erg opgegaan in het materialisme. In de welvaart die toen explosief is gestegen in de dingen van de tijd. Ik moet vaak denken aan een woord van Jacobus. Jacobus 5 vers 5. Dat vind ik altijd zo aangrijpend, dat klaagt mijzelf ook aan. Daar zegt Jacobus, u hebt lekker geleefd. Lekker geleefd, ja. U hebt de aarde leeggeroofd. En vooral voor uzelf geleefd. Lekker geleefd. Want alles moet lekker zijn, toch? Lekker en leuk en plezierig en amusant. Lekker geleefd. Wij leven ook als Moab al een lange tijd gerust, hè? In vrede, in vrijheid, in een democratie. Wat zijn we daarmee bevoorrecht? Denk je daar wel eens over na? Daar zijn we zo bevoorrecht mee. En daar wil ik vanavond echt een streep onder zetten. Hè? Dat wij in een democratische rechtsstaat leven. Met een rechtsorde. Denk daar niet gering over. En denk niet van, nou ja, dat zal allemaal wel. Moet je even verdiepen. Dat is zo'n groot voorrecht. Hè? Anders dan zouden wij hier in een anarchie leven. In een chaos. Waarin de mensen elkaar werkelijk allemaal naar het leven staan. Maar we hebben een democratische rechtsstaat. Valt veel over te zeggen, weet ik ook wel. Maar het is een groot voorrecht. Daar zijn grote offers voor gebracht. Moet je maar eens naar de oorlogsbegraafplaatsen gaan in Margraten. Of in Normandië. Dat is gebracht, dat al dat bloed, voor onze vrijheid. En voor de vrede. Maar als ik vandaag de stemmen hoor van politici die zeggen dat we de wapenindustrie in Europa weer moeten gaan optuigen. En er miljarden en miljarden en miljarden in moeten gaan steken. En ook Oekraïne moeten gaan helpen in de oorlog. Dan denk ik wel. En ik zeg dat in alle voorzichtigheid en teerheid. Maar dan denk ik wel, welke vrijheid wilt u eigenlijk gaan verdedigen? Welke waarden? Welke normen? Moab verheft zich tegen God en zijn geboden. Maar is dat ook niet wat wij doen en waarmee wij onze vrijheid, die zo duur betaald is, waarmee wij onze vrijheid vandaag de dag in decadentie misbruiken? Zijn wij als land en als volk ook niet tegen God opgestaan? Creëren wij niet een vrijheid waarin we alles doen wat we zelf goed denken? Waarin alles kan en in alles mag, als je maar niet opkomt voor het woord van God. En als je maar niet in vrede gaat demonstreren bij een abortuskliniek. En als je maar niet opkomt voor het huwelijk tussen één man en één vrouw. Als een verbond voor God en alle andere samenlevingsvormen afwijst. Als je maar niet waarschuwt voor de radicale islam. Als je maar niet pro-Israël bent, want dan word je gecanceld. Is dat de vrijheid waarom wij Europa moeten herbewapenen? Moab is vervuld met hoogmoed. Geldt dat ook niet ons? Ach. Afgelopen week hield president Trump de State of the Union een reden voor het congres. Trump houdt lofreden op zichzelf, kopte het AD. En ik begrijp dat wel. Maar ik dacht, laten we maar dicht bij huis blijven. Wij hebben geen reden om te wijzen. Laten we maar naar onszelf wijzen. Ik hoorde dat president Trump vergaderingen met gebed begint. En je kunt ervan zeggen wat je wil. Maar ik wilde dat onze regering dat deed. Dat het kabinet, als het vrijdags bijeenkomt voor de kabinetszitting, dat premier Schoof dan de predikant van Den Haag erbij riep. En zegt, laten wij de vergadering eerst beginnen met gevouwen handen. He? Daar zou zegen van te verwachten vallen. Ik denk aan het ambtsgebed. We hebben het afgeschaft. En daarmee hebben we onze betuiging van afhankelijkheid van de levende God afgeschaft. Is het geen verbluffende hoogmoed? Moab heeft weinig op met Israël. Hoe is dat met ons land? Wat moet de Heer toch niet vinden van ons als volk? Hij neemt heel nauwkeurig waar hoe wij met de Joden omgaan. Zeker, daar heb ik helemaal geen erg in. Nou, Jeremia verkondigt het je vanavond. Hij ziet de golven van antisemitisme die door de straten van ons land heen spoelen. De intimidatie waarmee Joodse studenten op hogescholen en universiteiten te kampen hebben. De smaad, nota bene, die jonge mensen, jongens, Joodse jongetjes, waarmee ze te maken hebben als ze een keppeltje op hebben. En door Amersfoort heen wandelen. Meisjes, Joodse meisjes, die een Davidsterretje dragen in hun ketting, moeten oppassen om dat te laten zien, omdat ze anders met geweld te maken krijgen. God ziet het. God ziet het. God rekent het ons land ook aan. Nee, we hoeven niet te wijzen. Wij maken deel uit van dit volk. Wij zijn de tijden. Wij mogen wel instemmen met de dichter van Psalm 116. O God, wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor dat u met onze vaderen hebt opgetrokken. Zo heerlijk en zo rijk. Wij zijn van dat heilspoor met onze vaders afgegaan. Maar als dat zo is, hebben we dan ook niet te vrezen voor wat de dichter van Psalm 32 zegt. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat brengt me bij de tweede gedachte. Het oordeel over Moab. Want God houdt mensen individueel verantwoordelijk voor hun daden, maar God houdt ook volken verantwoordelijk voor hun daden. Hè? Hij laat de zonde niet ongestraft. Nee. Hij vergeldt het kwaad. Wat Jeremia in hoofdstuk 48 heel helder maakte, is dat God zelf, tegen Moab ten strijde trekt. En dat hij daarvoor de Babyloniërs als instrument gebruikt. Hij zet Babylonië in. Hè, en hij zal het zo leiden dat de legers van de Babylonië vanuit het noorden dan naar Moab zullen gaan. Moab zullen intrekken en al die dorpen en steden zullen verwoesten. En Jeremia die ziet dat. Hè, en goed geïnformeerd als hij als profeet is. En laten wij ook goed geïnformeerd zijn over al wat gebeurt in onze samenleving. En daar onze ogen niet voor sluiten, maar de krant nauwkeurig lezen en spellen. Jeremia deed het. En hij kent al die plaatsen. Hij noemt er zo 25 op in hoofdstuk 48. Nou, ze klinken ook best wel apart, hè? Vers 22 bijvoorbeeld. Dan heeft hij het over Dibon en Nebo en Bet Diblataim en Kirataim. Maar al die plaatsen, zegt hij dan, die zullen te maken krijgen met de Babylonische tactiek van de verschroeide aarde. Ja. Oh, wat gaat gebeuren, dat is niet best, zegt Jeremia. Hij spreekt in vers 16 over verderf. In vers 17 over de sterke staf en de sierlijke stok die zullen worden verbroken. Het zijn de voorwerpen die de koning van Moab draagt. Er blijft niets van over, zegt hij. Zo min als van het koninklijk huis iets zal overblijven. De hoorn van Moab, vers 25, de hoorn van Moab zal worden afgesneden. Zijn arm verbroken. De macht van Moab zal vergaan. Moab zal in diepe rouw worden gedompeld, zegt Jeremia. En hij roept de buurlanden op mee te klagen. Zo groot zal het leed zijn. Vers 17. Beklaag hem, alle die rondom hem zijn. Vers 20. Weeklaag, schreeuw het uit over Moab. Oh. Aangrijpend, hè? Alle leed. Zo ernstig neemt God nu de zonde. Hij kan ze niet door de vingers zien. Vroeg of laat rekent hij er mee af met de volkeren. Dat is mijzelf zo bij het doornemen van deze volkerprofetieën opgevallen. En mannen, lees ze nog eens rustig thuis na. Het is ingewikkeld, hè? Moeilijke teksten zeker. Maar wat mij daar nou zozeer in opviel. En dat weet je wel, hè, maar dan wordt het toch eigenlijk weer eens nieuw. Hè? hoe nou de Heere betrokken is op de volkeren. Hoe dichtbij hij is. Het lijkt soms dat hij ver weg is, maar hij ziet alles zo nauwkeurig. En hij is er zo betrokken op. En ja, hij ziet het als een volk zich voegt naar zijn wet. Dat geeft blijdschap in de hemel. Maar hij ziet het ook als een volk zich van hem verwijdert en zich van hem afkeert. En dan ontbrandt zijn toorn. Want zijn toorn ontbrandt tegen al wat zich van hem afkeert. De volkerprofetieën laten ons dat heel helder zien. Er is onlangs een boek verschenen over deze volkerprofetieën. Geschreven door professor Peels. Hoogleraar van de universiteit in Apeldoorn, de Christengereformeerde Kerken. Een dik boek, Storm over de wereld heet het. En hij zegt dat de volkerprofetieën in dat boek, dat heb ik ook gebruikt bij de voorbereiding, hij zegt de volkerprofetieën zijn gevuld met oorlog en geweld, weeklacht en doodsangst, wraak en ondergang. En dan zegt hij, al die teksten, die kleuren, bloedrood. Ja, is wat, hè? Bloedrood. Maar, zegt deze hoogleraar dan ook, God doet dat niet onbewogen. Nee. Want let op de tekst, vers 31. Daar staat iets heel bijzonders. Ik zal over Moab wenen. Ik zal om heel Moab weeklagen. Ik weet niet of dat bij u zo ook zo is, maar in mijn Bijbel staat ik met een hoofdletter. Ik zal huilen. Ik, hoofdletter I. Hè, en dat ziet op de tranen van God. Sommige uitgaven van de Statenvertaling schrijven het met een kleine I. Bij u misschien wel. Mijn HSV-uitgave ook met een kleine I. En dan is de indruk dat de profeet zelf aan het woord is. Hè? En dat zou ook kunnen. Jeremia wordt ook wel de wenende profeet genoemd. Het Hebreeuws geeft daar geen uitsluitsel in. Omdat het Hebreeuws geen verschil kent tussen hoofdletters en kleine letters. Maar ik denk zelf dat de tekst alle reden geeft om te denken dat de Heer zelf hier aan het woord is. Hè? Blijkt ook uit vers 30. Waarmee vers 31 in nauw verband staat. Hij spreekt. Maar het zou ook kunnen dat het de profeet is. Dan is het goed te bedenken dat de profeet namens de Heere spreekt. Hij is de mond van God. Daarom mogen we toch met vrijmoedigheid zeggen, de Heere zelf is zeer begaan met het lijden van de Moabieten als gevolg van het Babylonisch oorlogsgeweld. Ik zal over Moab wenen. God is heilig, rechtvaardig, zo goed en zo zuiver en hij kan met de zonde niet omgaan, hij moet de zonde straffen en de strafmaat bepaalt hij zelf. Als je hoofdstuk 48 doorneemt, dan zeg je misschien wel van, oh, maar God gaat daar zelf over. Maar, en dat is wat Jeremia zo indringend laat zien, God straft niet meedogenloos. Nee. De tranen van God laten zien dat als hij straft, hij dat doet met een hart vol bewogenheid. Niet koud, niet afstandelijk, niet als een emotieloze, mag ik het zo zeggen vanavond, als een emotieloze, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als een emotieloze machine. Maar klagend en rouwend en wenend, tot tranen toe bewogen door het kwaad dat de Moabieten treft. O, is het niet de liefde van God die hier ook in openbaar komt. God laat Moab ondergaan. Met een wenend hart. Zoals Christus eeuwen na Jeremia weende. Over Jeruzalem. Hij zag de ondergang van de stad en hij zei, Jeruzalem, en de tranen over de wangen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens. U hebt niet gewild. Zie op deze middag de tranen in de ogen van God. Het is een menselijke wijze van spreken, maar het ziet op de bewogenheid die er is in het hart. Liefdeshart van God. Het raakt hem tot in het diepst van zijn ziel. Als moet worden verkondigd dat het niet goed gaat met ons land, in moreel opzicht. Dat wij ons rijp maken voor het oordeel. Als wij ons niet bekeren. Dat wij, als wij geen acht slaan op de roepstem van de Heere. En we dat als volk en natie in de wind blijven slaan. Dat wij dan onze... Het is niet te bevatten toch, hè? Maar dan gaan wij onze ondergang tegemoet. En of je nou wel of geen noodpakket in huis hebt. Wat mij betreft haal je er 5. Maar als het oordeel van God ontbrandt naar de mate waarin wij dat hebben verdiend. Dan is er geen ontkomen aan. Dan zullen wij als Moab vergaan. Ik ga mij niet wagen aan wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Of er een breuk komt tussen Europa en Amerika. Of Rusland zal toeslaan zoals sommige politici beweren in het Westen. Of een andere wereldmacht zal opstaan. Of vanuit het Midden-Oosten het geweld zich zal verspreiden. Ik weet het niet. Ik volg het wel. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Ik hoop u ook. Hè? Lees het woord. Lees de krant ernaast. Maar als je ziet wat er gebeurt, heb je dan ook niet soms in je hart u, dat je denkt van, ach, ik zou ook wel willen uitroepen wat Jeremia uitroept in hoofdstuk 22. O land, 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 hoor toch het woord van de Heere. Heb je dat niet? Als je door het dorp heen loopt en je ziet al wat gebeurt, dan weet je toch dat het niet goed kan gaan. Dat weet je toch. Of weet je dat niet? Denk je daar nooit over na? Denk je daar nooit over na? Echt niet. Heb je daar nooit erg in? Dat kan me niet indenken. Dacht u dat het zo zou blijven doorgaan? Nee, maar dat gaat ergens naartoe. Hè? God gaat afrekenen. Dat gaat hij doen. Hoe ook, als hij straft, dan doet hij dat niet onbewogen. Het gaat hem juist heel erg aan het hart. Hij ziet de volkeren. Hij ziet ook u, persoonlijk, uw leven, jouw leven. Dat gaat hem aan het hart. Als je onbekeerd bent, bekeer je en zie wat op ons afkomt, de dreiging. Maar zie ook de tranen van God, die roept en die nodigt en die lokt en die zegt, kom alle tot mij. Ik ben de schuilplaats, de ene, de ware. O, zie de bewogenheid van de Heere met ons land en met ons volk. En ik weet zeker, als je de Heere kent, dan word je ook bewogen, toch, met ons land en met ons volk. Als je al die mensen dan ziet gaan, die kinderen, onze jonge mensen op wie zoveel afkomt. En die er heel geen erg in hebben. Ben er niet bewogen mee, ouderen in ons midden? O, laat het toch tot ons doordringen. Laat het ons aangrijpen. En laten we onze binnenkamer ingaan. Om God te smeken om zijn ontfermingen. Nou, je moet niet dramatiseren. Nou, ik dramatiseer niet. Maar ik denk even, schiet mijn gedachte aan Juliane van Stolberg. De moeder van Willem van Oranje. Die vrouw die leefde zo mee. He, dat weet je wel, hè. Die schreef brieven aan Willem van Oranje in de 16e eeuw. In de 80-jarige oorlog. Ik denk, dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat die brieven doorweekt zijn met tranen. Ja? O zoon, zegt ze dan tegen Willem van Oranje, heb acht op de conditie van je militairen. Fysieke conditie, ja, de morele conditie van je militairen. Laat er niet worden gevloekt in het leger. En zoon, ik bid voor het leger. Ik bid voor jouw bescherming. Ik bid voor de bescherming van het volk van de Nederlanden. Voor de bescherming van de kerk in de Nederlanden. Die vrouw die worstelt, Juliana van Stolberg. Koningin Juliana is haar genoemd. Worstelend aan de troon van de genade. Een moeder in Israël. Vrouwen, ga zo ook je binnenkamer in. Op je boerderij. Thuis, waar je ook woont. Smeek de Heere om zijn leiding, om zijn geest. Heere, gedenk ons in de toorn aan uw ontfermen. Denk aan het jonge geslacht. Heb daar nog worstelingen voor? U? Zeg, o Heere, onze kinderen, denk aan hen. Werk krachtig in hen. Gaat u ook nog doen hoor. Dat geloof ik vast. Dus hoop voor het jonge nageslacht, zeker. Dat brengt me bij onze derde gedachte. Hoop voor Moab. Ja, ja, u dacht misschien wel, tjoh, wat een hoofdstuk. Nou, dat is ook zo. Vers na vers het oordeel, hè. Dan zeggen ze wel eens tegen mij, nou, aan het eind komt er nog iets van genade. Nou, niet hier hoor, maar in het verleden. Nou, lees dit hoofdstuk maar eens. Eén vers. Maar wat een heerlijk vers. Een kier, waardoor het heerlijk genadelicht van Gods barmhartigheid heen straalt en je tegemoet schijnt. Vers 47. Wat zegt de Heere? Maar, ja zo begint hij. Maar, ik zal in het laatste der dagen de gevangenis van Moab wenden. Dat is wat de Heere belooft. Genade groot, jawel, ik zal een keer geven, een wending, verlossing, bevrijding. Wat betekenen deze woorden? Ach ja, de Babyloniërs in de 6e eeuw hebben heel veel Moabieten omgebracht. En zij die het geweld ontkwamen, die zijn opgegaan, dat weten we uit de geschiedenis, opgegaan in de volkeren in het Midden-Oosten, in de Arabieren. En wat betekent deze belofte dan voor vandaag? Nou, ik denk dat deze belofte geldt. Voor de Arabieren. Voor de volkeren die vandaag in het Midden-Oosten leven. In wie die Moabieten zijn opgegaan. En dat de Heere in zijn toorn over de zonde van de volkeren zal gedenken. En dat vanwege hem die gekomen is naar deze wereld. De Heer Jezus Christus, op grond van zijn werk, aan het kruis van Golgotha, op grond van dat heerlijke offer, laat God de volkeren vrede verkondigen. Vrede, verlossing van de zonde en van de gevolgen van de zonde, dat ook. En dat doet hij ook vandaag, jawel, aan de Arabieren, aan de, wie wonen daar nog meer? De Druzen, hè? En de Armeniërs en de Palestijnen, de Bedouinen, volkeren in het Midden-Oosten. Die mogen nu reeds het evangelie horen. Deze belofte gaat worden vervuld. Nu reeds, maar straks heerlijk. Wanneer? Weet je waar het naartoe gaat? Het gaat er naartoe dat de Heer het Joodse volk terugbrengt naar het Joodse land. Dat profeteert Jeremia ook. Dat moet je ook eens lezen. Troostboek van Jeremia, hoofdstuk 30 tot en met 33. Het Joodse volk keert terug naar Israël en dan gaat het grote geestelijke zegeningen ontvangen. Daar schrijft Paulus ook over in Romeinen 11. De dag komt waarop geheel Israël, daar zijn we bijna. Ja, ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar ik denk dat we er bijna zijn hoor. Misschien ga je het wel meemaken. Dat geheel Israël zalig zal worden, dat vele Joden door de knieën zullen gaan en tot geloof komen in de Heer Jezus. Hij is hun koning nu reeds, maar de dag komt dat ook vele, veruit de meeste, het gaan erkennen en hem als koning, hoge priester mogen ontvangen. En dan? dan zal dat tot zegen zijn van de volken. Ja, daar verlang je toch zo ook naar, hè? Heb je dat ook? Dat zal tot zegen zijn van de volkeren. Paulus die zegt het in Romeinen 11 vers 15. Als de val van het Joodse volk tot zaligheid is van de wereld. Hoeveel te meer wel niet hun opstanding. Als ze tot geloof zullen, als de verwerping tot zegen is. Hoeveel te meer dan wel niet als ze tot geloof zullen komen. Het zal zijn een leven uit de doden. Ja, dat is wat gaat gebeuren. Dan komt er vrede. Dan gaat het heil opnieuw uitvloeien over de wereld, over de aarde. En dan zullen velen, ja, Jesaja 11, dan zal de kennis van de Heere de aarde bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee. Dan zullen velen de knie voor de Heere buigen. En dan komt er vrede tussen de Joden en de volkeren. Tussen de Joden en de Arabieren in wie de Moabieten zijn opgegaan. En dan zullen de zonen van Hamas. Daar kan je niet in denken. Dat krijgen wij ook niet voor elkaar. Maar deze koning wel. Dan zullen de zonen van Hamas. Met de zonen van Abraham. Christus aanbidden. Ja. De Arabieren. En de Joden, vrede. In het laatste der dagen zal ik de gevangenis van Moab wenden. Dan komt er ook vrede tussen de Russen en de Oekraïners. En de Amerikanen en de Koreanen. Vrede, dat gaat door de weeën heen. De ene wee zal het andere wee volgen. De ene ramp naar de andere. Oh, wat gaan we nog meemaken? Wat gaan we nog meemaken? Wat gaan we nog meemaken? Ja. Maar het gaat door de weeën heen. Ik hoorde iemand zeggen. Dat vond ik zo mooi. Die zei. Wat wij meemaken dat zijn geen stuiptrekkingen. Stuiptrekkingen eindigen in de dood. Hè? Dat is het laatste. En dan is het leven weg. Maar wij gaan door de weeën heen. En de weeën eindigen in het leven. Wij gaan heen naar de dag waarop de Heer de aarde zal vernieuwen. Door vuur zal louteren. Vernieuwde aarde bedekt met een vernieuwde hemel. En dan zullen de volkeren in vrede mogen leven. Daar stuurt God op aan. En dan krijgt één iemand de eer. Christus Jezus. En is Hij het niet waard? Alle hulde. Alle glorie, oh dat komt hem zo toe. En dan gaan velen hem aanbidden. Zul je er ook bij horen? Moet je hem vragen. Heere, ik heb ook zo'n hart als de Moabieten. Helemaal verkeerd. Beleid het de Heer Jezus. Dat heeft hij nou het allerliefste, dat je hem dat eerlijk zegt. Waarom? Voor zulke mensen is de Heer Jezus gekomen. Ja. Voor Moabieten. En niet voor vrome pieten. Voor Moabieten. Die niks hebben. Die schuldig zijn. Ellendig. Nou, daar gaat het naartoe hoor. Kinderen, jonge mensen. Misschien denk je van, ik vond het wel een ontmoedigende preek. Nou, denk eraan hè. Geen stuiptrekkingen die we meemaken. Weeën. Het gaat naar een heerlijke toekomst. Waar de Heer Jezus alle eer zal krijgen. En Hij roept vanavond ook jullie. Ja, het is biddag, hè? Toch? Hij bidt. Ja, Hij bidt. Hij, niet wij. Hij bidt. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dan mag je straks ook leven op die nieuwe aarde, waar het vrede zal zijn. Amen. Wij gaan samen zingen. Uit Psalm 68, het 15e vers. Scheld met uw stem het wild gedierte wat er verder volgt. 15 van 68. eindigen nu met dankgebed. Heren, dank voor uw woord. U stelt de diagnose heel eerlijk. Van ons eigen hart. Van onze volksziel. U peilt de staat van de samenleving waarvan ook wij deel uitmaken. En wij kunnen niet boven Moab uitkomen, heren. Wij belijden het u. Mogen we het samen doen. Van harte. In berouw. Onze zelfgenoegzaamheid. Onze hooghartigheid. Ons verzet tegen u. Uw geboden. Onze omgang met uw volk Israël. En mogen we wel met Daniel zeggen. Wij hebben gezondigd, heren. Wij hebben onrecht gedaan, goddeloos gehandeld, door af te wijken van u. En wij mogen ook wel met Daniel uitroepen, bij u, Heere, is de gerechtigheid. Bij ons de beschaamdheid, bij ons en onze vaders, omdat wij uw stem niet hebben gehoorzaamd. O Heere, daarom hebben wij verdiend. En geef dat we daar werkelijk een besef van zullen hebben. Dat u ons aan onszelf zou overgeven. En met ons zou doen wat u met Moab deed. En de omliggende volken. Maar mogen wij u bidden, Heere. Gedenk aan ontfermen in de toorn. En wees ons en onze kinderen toch genadig. Denk de trouw aan ons voorheen betoond. Geeft u uit genade, Heere, een terugkeer tot u. Tot de wet. Tot de getuigenis, tot het heerlijk evangelie van vrije genade. Geef ons een reformatie, een hervorming, een revij. Dat lijkt zo onmogelijk, Heere. Maar uw geest is er toch. Laat uw geest het doen. Bij u is toch geen ding onmogelijk. Heere, mogen wij zo bidden vanavond om uw zegen, ook over onze overheden. En dat wij overheden hebben, daar willen wij uw naam voor erkennen. Dat wij mogen leven in een rechtsstaat en niet in een anarchie of een dictatuur. Wat een voorrecht, Heere, wat een zegen. En we bidden van u, houdt u ze ook in stand, die orde, die rechtsorde, het gezag. Want wij als volk gaan juist daartegen in. En wij willen het omver, dwaas die we zijn. Heere, zegent u ons koninklijk huis. Onze koning, onze koningin. Zegen ook onze regering. Premier Schoof, met zijn ministers en staatssecretarissen. Geeft u wijsheid en inzicht in de grote vraagstukken die steeds weer voorliggen. Ook moed en ja, bovenal ook dat wat rechtvaardig is, Heere. En wat billijk is, geeft u dat, rechtvaardigheid en billijkheid. In de vele crisis die er zijn. Heere, zegen alle die in de politiek een plaats mogen innemen. Landelijk, Eerste en Tweede Kamer. Provinciaal, gedeputeerde staten, provinciale staten. Ook de gemeentelijke overheden. We bidden voor hen, burgemeesters en wethouders, de raadsleden. En in het bijzonder willen wij aan u opdragen, Heren, die pal willen staan voor uw woord. En voor de waarden en de normen van uw woord. Wat komt er veel op hen af? Houd u ze staande. Dat ze zullen spreken als ze spreken moeten en zwijgen als ze zwijgen moeten. Dat kan ook. Het is een tijd om te zwijgen. Heere, wij bidden zo voor heel ons land en ons volk, voor de samenleving. En geeft u alle die er werkzaam in zijn, uw rijke zegen in de vele sectoren die er zijn. Onderwijs en zorg, defensie. Wij bidden ook voor hen die grote verantwoordelijkheden dragen, wereldwijd, internationaal. De presidenten, president Trump, president Poetin, president Zelensky. Premier Netanyahu, mannen van naam, grote der aarde, Wat een grote verantwoordelijkheden rusten er op hen, Heere. Wij zouden er nog onder bezwijken. Maar geeft u kracht, maar bovenal ware wijsheid. En dat zij vrede mogen vinden in een wereld vol geweld. En vrede mogen bevorderen. En dat we mogen leven in ware vrijheid, gebonden aan uw woord. Want dat is toch vrijheid, Heere. We bidden ook voor de kerken. Ook in ons eigen land, Heere. Dan mogen wij wel met schaamte neerbuigen. Want wij als kerk hebben het land geen eer aangedaan. Wij met onze verdeeldheid. Onze breuken en scheuren. Als kerk kunnen we slechts het hoofd buigen. Wat kunnen wij toch zeggen tegen onze overheden. En tegen ons volk. Waartoe we zijn geroepen, Heer, om het licht van uw woord te laten schijnen op al wat gebeurt, om met raad en daad bij te staan. Maar wat als dat licht versnipperd is? Geeft u daarom eenheid, ook liefde voor elkaar. Heer, wij bidden u voor alle die in de kerk een ambt mochten ontvangen en mogen bekleden. Diakenen in hun weldoen, ouderlingen. In het regeren, predikanten die uw woord mogen verkondigen, hoogleraars en docenten aan de universiteiten die predikanten opleiden. Heer, zegent u hen. Alle werk dat zij mogen doen in het midden van de gemeente. En we bidden ook voor evangelisten en zendelingen die uw woord mogen verspreiden in deze wereld onder de volkeren. Mag het een zoutend zout zijn. Wat vele harten zal raken. O Heere, breid toch zo uw koninkrijk uit. De volkeren zullen u loven, Heere. Mogen ook aan u opdragen, uw volk Israël. En ook het werk dat in het midden van de Joden gebeurt op allerlei manieren. Het is het evangelie dat we uit hun handen hebben ontvangen. Maar Heere, onze bede is dat zij ook zelf dat evangelie mogen omhelzen in geloof. Dat ze u, Heere Jezus, hun koning, mogen ontvangen. En dat heeft u toch beloofd. Daar gaat het naartoe. Dat de knie van de Joden voor u zich zullen buigen. Zich zal buigen. Heere, geef zo een zegen ook aan een ieder van ons persoonlijk. In de weg die we gaan, bij al wat op ons pad komt, mogen elkaar aan u opdragen, onze noden en zorgen. Ontfermt u zich over een ieder van ons. En mogen wij zo onze gebeden als Daniël voor uw aangezicht neerwerpen. Niet zoals hij zei op onze gerechtigheden. Die hebben we niet. Maar mogen we ze neerwerpen op uw barmhartigheden. Die groot zijn. Dank voor deze dag. Verzoen onze zonden. Zegen uw woord. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen op Psalm 85. Het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En wat er verder volgt, 4 van 85. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.